Je luistert naar Nesgast, de podcast waarin we wekelijks een audioportret maken van leden en vrienden van de Kerk van de Nazarener. Want samen zijn we goed nieuws. Wie heeft Alderik Bos vandaag te gast?
Wim van Elsakker. Wim, van harte welkom.
Leuk, dankjewel.
Ja, vind ik ook heel leuk.
Ja, goed.
Welkom in de studio. Het is gewoon kerk, maar nu is het studio. We hebben hem omgebouwd.
Nu even.
Precies. Ik zou bijna zeggen voor de mensen die jou niet kennen. Alhoewel, er zijn misschien best mensen die jou niet kennen. Maar wie is Wim van Elsakker?
Ja, wie is Zonder Wim van Elsakker? Wij komen hier al 17 jaar in de kerk. Wij wonen in Krimpen aan de IJssel. Ik ben getrouwd met Yvonne van Elsakker.
Ja, precies. Ik wou zeggen, wie is wij?
We hebben 5 kinderen. Ja. Daarvan komt André ook in de kerk. André zit tegenwoordig aan de regietafel. En het met Henriette. Henriette heeft laatst het nieuws gehaald, want vanaf 1 augustus is zij de opvolger van Janneke Borsboom, het kerkelijk bureau. Ze hebben 2 kleine kinderen en onze andere 4 kinderen huizen. Eentje gaat er binnenkort naar Zweden, eentje woont er in het Roergebied, eentje woont er in Vleuten en eentje woont er ook nog thuis.
Zo.
En vanavond hebben we heerlijk Egyptisch gegeten, want we hebben een nieuwe vriendin en die heeft voor ons gekookt.
Zo.
Dus, dat geeft ook weer verrassingen.
Zeker. Je had een hele drukke dag, vertelde je. Dus,
ik had een drukke dag vandaag. Dus,
Je bent met pensioen en ik hoor altijd mensen die met pensioen zijn, hebben het drukker dan ooit.
Ja, weet je, toen ik 60 was, en dat roep ik ook tegen iedereen die leeftijd nadert. Belangrijk is dat je gaat nadenken van wat ga ik naar mijn pensioen doen. Ik wou niet achter geranium zitten. Ik zeg altijd tegen iedereen, ik had 20 ideeën. Daarvan zijn er 3 uitgekomen. Dan komen er nog eens 3 op je pad. En ik ben nou met 9 verschillende dingen bezig. Gewoon omdat ik A, geen nee kan zeggen, B, hartstikke leuk is. En C, omdat ik merk dat het goed voor me is om in beweging te blijven. Het houdt me ook in mijn intelligentie scherp in mijn kop, zeg maar.
Ja.
En je moet wat dingen, maar je moet ook weer niks. Want er is niet iemand die roept van, we gaan eens een beoordelingsgesprek doen. En dat is het heerlijk als je met pensioen bent. Ja. Dat er geen baas achter je zit die zegt van, we moeten maar afscheid nemen of zo. En dat geeft een stuk vrijblijvendheid. Aan de andere kant kan je helemaal werpen op al die taken. En dat is gewoon hartstikke leuk. Maar soms piekt het even.
Ja. Ja, kan je wel maat houden?
Sorry?
Kan je wel maat houden?
Ik heb ooit eens geleerd hoe je grenzen moet bewaken. En dat probeer ik nou toe te passen. Maar het is heel apart dat soms denk je, hoe ga ik dat managen? En dan valt er ineens wat uit. En dan denk je, het blijkt me zo wezen. En ineens heb ik een ochtend vrij. En dan past het precies weer wel.
Ja.
Het is nooit dat ik zeg van, ik moet nou tot vanavond 12 uur doorgaan om het te rooien.
Je klinkt heel energiek, Wim.
Ja, het is een balans. Het is een balans in ik zit er de laatste tijd ook heel hard over na te denken van je lichaam en je geest, je activiteit, je relaties. Goed eten, goede nachtrust, op tijd naar bed. Allemaal van dat soort dingen. Dat is heel belangrijk. En dat merk je gewoon dat. En als je dingen doet die je leuk vindt, die je energie geven, dat zegt mensen wel, dat geeft me energie. Maar het werkt echt zo.
Ja.
Dan ben je dus vitaal.
Ja, ja. Het aloude adagium van rust, reinheid en regelmaat.
Inderdaad.
Ja, mooi. Ik had je gevraagd om een boek of een film of een lied mee te nemen. Iets wat jou aanspreekt, iets uit de kunst. Ik ben heel benieuwd wat je met ons wilt delen.
Ja, het mocht er maar eentje, hè? Want...
Ja, sorry. Zeker, want ik hoor net al, anders kom jij er met 9.
Ja, ik ben gekomen op lied 616, maar terwijl je het zo vraagt, van wat mag je meenemen? Misschien meestal ben ik een enorme Bach-fan, dus alles van Bach, zeker de vocale stukken en de Matthäus Passion. Maar goed, daar gaan we nu niet over uitweiden. Lied 616 heb ik inderdaad vandaag bedacht van dat is dat lied wat weergeeft. Want je had gezegd van geef eens een lied wat wie ben jij?
Ja, wat zegt het dan wie jij bent?
Het lied zegt van u bent mijn doel, u bent mijn hartsverlangen. Het is ook wel leuk, het is een lied van wat ouder tijd, zeg maar 10, 15 jaar geleden. Een beetje stijl. Ja, dat had misschien met mijn leeftijd te maken, maar dat wij aanspreken. Maar vooral de tekst is iets wat ik met mijn hele hart kan zingen eigenlijk.
Ja, en kan je nog een keer herhalen welke zinnen?
Het refrein is heel belangrijk voor mij. U bent mijn doel, u bent mijn hartsverlangen. U bent mijn doel, houd mij heel dicht bij u.
Mooi.
Ja.
En waarom zegt dat iets over wie jij bent?
Omdat het overeenkomt met mijn doel in het leven.
Jij wil heel dicht bij God leven?
Ja. Ja.
En waar uitzicht dat in? Dus je bent heel druk, je doet van alles?
In alles. Ja, waar uitzicht dat in? Dus veel ook mee bezig zijn, gewoon ook lezen, ook wel in de Bijbel lezen, regelmatig naar de kerk gaan. Bij mij is het vooral is merkbaar, dan schiet ik een zijpad in. Mm-hmm. Ik ben 10 jaar betrokken geweest bij de diaconie van de kerk. En daarin dus de barmhartigheid, de naaste liefde, om dat daar dus in praktijk te brengen.
Je hebt het eigenlijk daar praktisch kunnen maken.
Ja, ja. Ik ben ook schuld op maatje in Krimpen. En 10 jaar geleden, toen ben ik hier met de diaconie begonnen, zeg maar. Het bekendste onderdeel daarvan is de voedselbank. En wat ik zeg, ja, ik heb het gedaan. Ik ben nu 70 en ik heb 10 jaar gedaan. Ik denk, het is een mooi moment om te zeggen van, kan ik als jongeren dit oppakken en een nieuwe uitdaging en een nieuwe schoen eraan geven. Maar dat is wel mijn ding, om op die manier mensen dus te helpen. Mensen in nood te helpen.
Ja, maar je doet het dus wel vanuit een hele diepe drijfveer.
Ja, misschien is het ook wel mijn aanleg wel, zeg maar. Ik bedoel, je hebt natuurlijk mensen die ook vanuit natuur ook mensen helpen. Dus maar het wordt zeker versterkt vanuit mijn overtuiging dat God dat van mij vraagt om dat zo te doen.
Ja, ja. Mooi. En wat heb je meegenomen uit de actualiteit? Wat intrigeert jou?
Dat zit een beetje in het verlengde van van wat ik net verteld heb. Dat stond vorige week in de krant. Ik ben natuurlijk heel erg gebrand op nieuwtjes over waar je als schuldhulpmaatje en als vanuit de diaconie mensen mee kan helpen. En het gaat over de participatiewet. Participatiewet, dat is dus daar valt ook, zou je niet verwachten, maar ook de bijstand onder en al die uitkeringen en zo.
Ja.
En er is veel te doen op dit moment, ook op het gebied van schulden. Het is een goede ontwikkeling dat in de laatste maanden, misschien wel jaren al, elke week wel in de krant iets staat over schulden en zo. En dat er dus steeds meer berichten komen over mensen die het gewoon niet redden als ze op bijstandniveau moeten leven. En dat er dus steeds meer mensen in de knel komen. En dit is dus een best een hoopgevend bericht, want de kop luidt: participatiewet belemmert financiële onafhankelijkheid. Maar het signaleert in ieder geval dat mensen het gewoon, dat ze niet uit de situatie kunnen komen van een uitkering, of dat nou bijstand is of wajong. En dat er dus best wel wat moet gebeuren om dit niet te laten voortduren, maar om die mensen dus inderdaad te helpen om zich te gaan ontwikkelen en misschien ook wel werk te vinden of een onderneming te starten en een gezin te stichten en een woning te kunnen betrekken. En ja, dus waarschijnlijk de hele tijd nog nodig om dit soort signalen te laten klinken. Maar op een gegeven moment, en dat bedoel ik met het hoopgevende, zal je toch in de politiek ook zien dat daar steeds meer stemmen op gaan om de wet zodanig te veranderen dat die mensen ook een kans krijgen om gewoon ook mee te doen aan de samenleving.
Ja, het is natuurlijk hoopgevend, hè, maar dat er naar gevraagd wordt. Maar de keerzijde is natuurlijk wel dat, wat ik ook in de krant lees, is natuurlijk dat steeds meer mensen in de problemen komen doordat de prijzen stijgen, voedsel wordt duurder, huizen zijn soms gewoon onbetaalbaar, zeker voor jonge mensen. Dus wat je zegt is even makkelijk gezegd, van even een gezin stichten en een huis betrekken en een baan vinden. Maar het is voor mensen zo waar niet makkelijk.
Klopt, er zijn natuurlijk twee polen. Je ligt nu de andere kant. Maar
tuurlijk.
Als je niet signaleert dat er nu al armoede is en je denkt er van je eigen energierekening, hoe die de komende tijd zal gaan stijgen. Als je het nu al niet aan de huidige situatie iets gaat doen. Als dan de prijzen blijven stijgen en het steeds moeilijker wordt, dan komen er nog steeds meer mensen in problemen. Dus ik ben ervan overtuigd dat er iets moet gebeuren, want anders vallen binnenkort gewoon heel veel huishoudens. Vallen dus om.
En wat moet er gebeuren in jouw ogen?
Nou, het moet denk ik eerst erkend worden dat het een probleem is. En je moet dus vanuit de politiek niet te horen krijgen van armoede in Nederland, dat kennen we niet. Kijk, bedoel, als ik hier nu om me heen kijk, de autowegen zijn vol met de meest luxe auto's en zo. Maar ik weet gewoon ook dat er aan de andere kant is. Er zijn iets van honderdduizenden huishoudens die al niet meer in staat zijn om gewoon aan hun verplichtingen te voldoen. Nee. Nu al. En dan moeten echt de prijsstijgingen dat levensmiddelen en energie moet nog komen.
Ja, en het intrigeert jij, omdat je ook schuldhulpmaatje bent. Ben je een maatje? Of,
ik ben een maatje, ja.
Ja, ja, precies. Ja. We hebben ook een interview gehouden met Hans Spoor, die ken je ook goed.
Ja, oh ja.
En die vertelde natuurlijk dat hij coördinator is. En hij eigenlijk wat hij doet is, hij matcht de vraag met de schuldhulpmaatjes. Ja. En dan moet de schuldhulpmaatje passen bij het type vraagstelling.
Ja. Ja.
Voor degene die... die dat nu horen, die kunnen de podcast met Han wat terugluisteren. Want mm-hmm. de jouwe komt later dan niet meer van Han. Maar wat houdt jouw werk in?
Een maatje wordt dus gekoppeld door een coördinator aan een hulpvrager.
Ja.
En gaat dus bij zo iemand op bezoek. Brengen eerst in beeld van wat komt erin en wat gaat eruit. Meestal is er dan al maandelijks een tekort. En zie je dus al dat er schulden zijn ontstaan en elke maand groeien. En vervolgens is het dan een zaak om te kijken wat je kan doen aan het uitgavenpatroon. Ja, er wordt natuurlijk ook gewoon besteed aan huisdieren en aan roken. En misschien wel twee auto's en misschien wel vakantie. En dan is het de vraag van hoe kan ik iemand bewegen om daar bewust van te worden dat het zo niet verder kan. Want de schulden lopen op.
Ja.
En in tweede instantie, als er al schulden zijn, om te kijken of daar regelingen voor getroffen kunnen worden. En dan merk ik wel dat als je bijvoorbeeld belt met een energiemaatschappij, dan zegt de hulpvraag, ja, dat heb ik al geprobeerd en ik kreeg nee opgekeerd. En als je dan belt van, ik ben schuldenmaatje van meneer Jansen en dan gaan ineens deuren open, want oh, meneer Jansen heeft hulp ingeroepen en dat waarderen wij zeer en wij zijn zeker bereid om een regeling te treffen.
Ja.
En dat is al een paar keer zo, is dat zo opgepakt. In het ergste geval zou je toch naar de schuldsanering, één keer gedaan, de schuldsanering van de klant bij ons. Ik woon dan in Krimpen en dat moet je dan naar Capelle toe.
Ja.
Nou, en dat is dus een heel traject gestart,
ja.
Samen met bewindvoering. En dan weet je van, over 3 jaar is iemand gewoon klaar. Dan is
schuldenvrij.
Een schone lei en dan ben je schuldenvrij, ja.
Ja.
Bij een faillissement, als het dan beter met je gaat, dan kunnen de schuldeisers weer komen. Maar bij een schone lei na schuldsaneringstraject, dan is het ook echt afgelopen.
Klaar.
Klaar, ja.
Kunnen mensen hun leven weer oppakken.
Ja, ja.
Ja. Ja. Hoe ben je schuldhulpmaatje geworden?
Nou, dat was een van de dingen die dus... van die 20 dingen die op mijn lijstje stonden.
Oh, ja, ja.
En in 2015 begonnen ze daarmee in Krimpen. En ik heb toen aangemeld en er was een cursus. En ik was eigenlijk een van de... ik was van de eerste lichting die dus in Krimpen dat zijn gaan doen.
Ja. Ja. En met hoeveel mensen werk je dan?
We zijn met z'n 15 ongeveer.
Ja, ja.
Twee coördinatoren... Zo. En dat klopt dan weer wel, want ik weet Han die doet dat hier in Hans Spoor, die doet hier in Vlaardingen. En die aantallen zijn vergelijkbaar Vlaardingen ongeveer 3 keer zoveel inwoners als Krimpen. En die hebben ook 3 keer zoveel klanten. Hoeveel schuldenmaatjes hier hebben, weet ik niet. Maar
ja.
Ik denk dus niet dat de problematiek in Vlaardingen groter zal zijn dan in Krimpen of zo. Dat is ook heel veel verborgen armoede.
Ja.
Ja.
Ja, daar had ik met Han ook over, maar dat is ook een vraag die ik aan jou stel, want dat intrigeert me dan. Ik denk dat heel veel mensen ook gewoon schroom hebben om hulp in te roepen. En dan loopt het gierend uit de hand. En dan is het moeilijker om nog bij te sturen.
Ja.
Hoe kijk je er tegenaan en wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Want er zijn misschien ook wel mensen die nu luisteren en die zeggen... Hey, nu gaat het alweer over schuldhulpmaatje. En ergens denk ik, nou, misschien is het voor mensen ook gewoon fijn om te horen... dat er gewoon mensen zijn die je willen helpen.
Ja, kijk... Ik ben heel erg geïntrigeerd de laatste tijd van inderdaad waarom komen mensen niet in beweging. Mensen zijn vaak heel optimistisch van komt wel goed. En dan denk ik van waar baseer je dat dan op? Dan zeg ik het is vaak schaamte. Nou, als ik ergens binnenkom en ik kom 2e, 3e keer binnen, dan is die schaamte weg. En dan hebben ze wel door van hey, je wordt geholpen. En dat is misschien ook de sleutel dat je dat heel veel mensen die dus in die problemen zitten niet de kennis hebben... om eruit te komen. Het zal toch wel niet lukken. Ik kan wel met Eneco bellen, maar ze werken toch niet mee. Terwijl wij de ervaring hebben dat dat dus wel zo is. En dat zou ik dus tegen mensen willen zeggen. Een schuldhulpmaatje, zeker als je een wat ervarende schuldhulpmaatje hebt... Die weet vaak de weg. Die heeft de beschikking over sociale kaart. Die kent loketten, die kent instanties. Die kent regelingen. Wij worden vanuit schuldhulpmaatje zelf ook bestookt... met e-learnings en met materiaal... Dus wij brengen gewoon ook de kennis mee. En dat op zich al... Ik bedoel, net als je auto kapot is... dan zeg je ook niet, nou, dat komt wel goed, ik rij wel door. En dan ga je ook naar een monteur die er kennis van heeft. En ik denk dat de tip is van... schakel iemand in die kennis heeft... want die kan je op spoor helpen.
Ja.
En we nemen het niet over. Hè? Iemand die in het probleem is, blijft zelf verantwoordelijk. En elke regeling die we afspreken, leggen we ook voor aan degene die schulden heeft van... Ga je hiermee akkoord? Kan je 50 euro per maand ophoesten? Lukt dat allemaal? Kan je dat ook 3 jaar volhouden? Dat zijn wel
dingen. Dan reken je het ook voor, mag ik aannemen. Want als die mensen daar dat niet overzien...
Je rekent het allemaal voor, ja.
Je zegt, ik zet de inkomsten en de uitgaven met elkaar in een tabel. Dan kan je zelf ook zien of het lukt om 50 euro per maand te betalen.
Ja, toch is dat blijkbaar dan de stap te zetten. Ik kwam vorig jaar bij iemand die was ziek geworden. Kwam in de ziektewet. Ik zeg, joh, volgens mij kom je aanmerking voor huurtoeslag en zorgtoeslag. Ja, nou, dat was maar angst, want als je te veel krijgt, moet je terugbetalen en zo. En dan kan je dus met je eigen kennis en ervaring zeggen, ja, maar kijk nou eens, die had gewoon recht op 100 euro huur- en zorgtoeslag bij elkaar. En dat kon ze heel goed gebruiken. En dat bleek ook achteraf gewoon een terecht bedrag te zijn. Maar zonder mij, het klinkt een beetje borstklopperig, maar zonder mij had ze dat dus niet gedaan. Ja, en de Belastingdienst, die staat er niet mee te leuren. Je moet dat zelf aanvragen.
Ja. Ja.
Maar je ziet dus van als schuldigmaatje van, dat is ook raar, deze betaalt 500 euro huur per maand. En met dit inkomen, dan moet toch gewoon, dat reken je gewoon even op het internet uit. Deze moet gewoon recht hebben op 70 euro. Wat was het? Huurtoeslag, ja.
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 Dus dat is van, je krijgt kennis tot je beschikking waar je die aangeboden krijgt en waar je dan zelf kan zeggen van, daar maak ik gebruik van of niet.
En daar heb je dan voldoening van als je dat hebt gedaan voor iemand?
Ja, absoluut.
Ja.
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 En je moet ook wel een dikke huid hebben, want de meeste haken op een gegeven moment toch af. Dus schuldigmaatje, dat geeft ook wel, je moet wel een flinke uithoudingsvermogen hebben.
Ja. Ja. En soms ook tegen beter weten in.
Ja, ja, dan hoor je niks meer. Of er wordt er gewoon botweg gezegd, je bent niet meer welkom. Het heeft ook te maken met vertrouwen, hè? Ik bedoel, iets te gebeuren en je kijkt natuurlijk wat dik in de keuken. Je ziet dus bijna, je ziet ook hoe de gezin draait, je ziet de financiën. Je krijgt zo'n beetje alles mee, hè?
Ja.
Ik ben bijna maatschappelijk werker.
Ja.
Ja.
Je zit natuurlijk. Ja, zeker.
Ja.
Ik snap ook de link dat je start vanuit de diaconie en dan hier uitkomt.
Ja. Ja. Het ligt in elkaar als verlengde. Wij werken in Vlaardingen hier ook samen. De diaconie, we hebben natuurlijk maar een heel klein clubje hier. Want we hadden toen ik begon wel een aantal klussers, maar dat waren mannen die toen rond de 70 waren en die zeiden van, ja joh, dat wordt ons te zwaar. Maar er kwamen natuurlijk nog steeds vragen binnen, dus wij werken ook wel samen met Schultermaatje Vlaardingen, want daar ook de link met handen.
Ja. Ja, dat is heel logisch.
Ja.
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 En om dan een stapje dieper te gaan, wie is Jezus voor jou?
Om even een afslag te nemen.
Ja.
Ja, ja. Dat is misschien wel een heel ander soort vraag, want over geld, en dat is lekker makkelijk praten natuurlijk. En dat geloof is wat.
Ja, maar je begon vanuit een lied uit Opwekking over dat je dicht bij God wil blijven en dat je vertrekpunt is. Dus in die zin vind ik het niet heel anders.
Het ligt ook weer, het is een basis, hè, voor, het is bijna een essentiële basis van alles wat ik doe. Mm-hmm. En misschien moet ik even teruggaan naar heel vroeger. In 1977 zat ik vandaag te bedenken, dat is dus over 45 jaar geleden, ben ik echt tot bekering gekomen. En ik denk dat was een heel wonderlijk traject. En wat ik dan heb meegemaakt, de vrede die ik toen ervaren heb bij mijn bekering.
Ja.
Dat geeft mij zo'n zekerheid van het bestaan van God en van het bestaan van Jezus, dat ik zeker weet dat als dat er niet zou zijn, dan had ik ook die vrede niet zo gehad. Als Jezus het niet dat werk had gedaan, dan had ik ook zeer die vrede niet gehad. En dan ben ik op die weg gaan. We hebben eerst 27 jaar in een andere gemeente gezeten in Krimpen. En toen zijn we dus overgestapt naar Vlaardingen. En als ik dat hele pad zo bekijk met zeg maar mijn geloofsreis, dan zijn dat hele wonderlijke periodes en ook sprongen geweest eigenlijk. Ik heb in 2010 nog eens echt een hele bijzondere godsontmoeting gehad. En dat was ook echt dagen van de kook. Echt van de kaart, zeg maar. En dan denk ik van, ja, wat ik ook net zeg, hè, van als het dan druk is. Het is soms zo wonderlijk hoe dingen in elkaar passen. En dat dingen op mijn weg komen. Met zo'n schuldopmaakje ook. Dat ik dingen kan doen die bij mij passen. En die ook bij mijn overtuiging passen. En dan denk ik, ik heb ook één echt lijftekst uit, tegenwoordig eigenlijk twee uit de Bijbel. En de eerste is dat de Romeinen, dat de kinderen van God worden geleid door de Heilige Geest. En
ja.
Ik kan ervan getuigen dat dat ook gebeurt. En we hebben ook een keer in een Bijbelstudiegroepje zitten ook mannen op van hier vanuit de kerk, maar ook anderen vanuit andere kerken, dat is heel boeiend trouwens. En dan gaan we ook echt spitten in vragen van ja, maar God liefhebben boven alles, hoe doe je dat nou? En probeer het heel simpel te houden. En dan ben ik gekomen, dat die tekst zweeft ook al jaren door mijn hoofd, van Micha, wat in Micha staat, profeet Micha, Oude Testament. En blijkbaar zit op een gegeven moment ook wel zat, die maakt het ook heel plat allemaal. Hij zegt ja, wat eist God nou? In het Statenvertaling staat nog, wat eist God van jou? En dan zegt hij van, wat eist God van jou? Dat is God ootmoediglijk te leven boven God. Ja, sorry, de Statenvertaling. Hè? Dus ja. Ootmoedig, dat is een moeilijk woord. Ootmoedig, ja. In ootmoed leven voor ja. God. Mm-hmm. Weldadigheid lief te hebben en rechtvaardig te leven. En ik heb wel gemerkt, als ik daar mijn gedrag op end, zeg maar. Dus ook beslissingen daar aan toets. Dan hou ik ook die vrede die ik dus 45 jaar geleden ook zo gevoeld heb.
Kan je die moeilijke ouderwetse woorden ook vertalen voor de luisteraar? Ootmoedig leven?
Ootmoed, wat is ja. Ootmoed? Ootmoed, liefde en trouw was een lied ooit. Maar ootmoed, ja, nederig is het. Het is ook geen nee, maar erkennen dat God bestaat. Erkennen dat er een macht is die mij gemaakt heeft, die deze wereld gemaakt heeft. Erkennen dat er een macht is die alles in zijn hand heeft, die regeert. Ook zo'n lied van de Heer regeert. Dus dat is voor mij ootmoed.
Het is je bewustzijn van de context waarin we leven. En de context is dan dat deze wereld door God gemaakt is. En jij ook. En
ja,
ik ook.
Ja, ja dat bewustzijn, dat is. En dat is een ootmoedige houding. Schuldbewust is ook niet. Ik bedoel, onze zonden zijn vergeven.
Ja.
Dus dat is ook niet. Dus ja, en soms zijn die oude termen juist wel heel mooi. Want, ja.
Ja, er zit heel veel in. Ik ben ook zo opgevoed met dat soort woorden. Alleen soms denk ik van ja, als we het woord ootmoed in de mond nemen,
ja.
Gaan we misschien ook mensen kwijtraken. Dus vandaar dat ik zeg van, kan je het uitleggen?
Ja, ja, maar het is een houding naar God toe van. God is wel mijn meerdere, ook niet dat klinkt zo militair, maar ik wil, dat is degene ja. die mijn leven in zijn hand heeft.
Hij is groter dan mij, ja.
Ja, die mijn leven in zijn hand heeft. En weet je, die mij ook gered heeft en die nu ook mij door het leven leidt en mij dingen laat zien en me dingen laat doen die hij graag ziet dat ik die doe.
Dat is een heel lang antwoord op de vraag, wie is Jezus voor jou, hè?
Ja, daarom begon ik al van, dat is even heel wat anders dan een financieel dingetje.
Ja, tuurlijk. Ja. Ja, 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 ja. Ja. En Jezus, zeg maar, want ik bedoel, je hebt het over God.
Ja, dat is altijd een lastige in die zin, want Jezus is natuurlijk naar de hemel gegaan, heeft natuurlijk de Heilige Geest gestuurd. Mm-hmm. En Jezus zit aan de rechterhand van God en die bidt voor ons. Dat klinkt dan allemaal heel theoretisch als ik dat nu zo zeg, maar ik weet soms niet. Wie mij nou leidt, ik zeg wel in Romeinen staat dat het de Heilige Geest is, maar ja, we hebben natuurlijk een jaar of 10 geleden dat boek gehad van de uitnodiging met die film en zo, dan zie je dus ook dat echt wel 3 verschillende
entiteiten zijn.
Ja, personen, entiteiten vind ik nog wat zakelijk, maar personen zijn. En ja, Jezus is wel voor mij dan nu echt het voorbeeld van, hoe ging hij dan door het leven en ook de gelijkenissen die sprak, maar ook de dingen die deed bijvoorbeeld, hè, met mensen die gezondigd hadden. En met zo'n Zacchaeus en zo, en het niet veroordelen. En juist dat die voorbeelden die in de evangelie staan van het leven van Jezus, het gedrag van Jezus. Dat is voor mij denk ik het voornaamste wat ik nu van Jezus heb, wat ik zie.
Ja.
Ja.
Ja, ik snap het.
Waarbij dan de Heilige Geest meer de kracht moet geven om dan ook zo te wandelen.
Dat hij het maakt dat jij daar ook in kan gaan staan.
Ja.
En daar ook uit kan handelen.
Ja. Ja.
Ja. Dus de vertaalslag naar het doen voor jezelf.
Ja.
Ja.
En dat vind ik dan ook het mooie van de Wesleyaanse theologie. Dat het ook een heel stuk respons is naar God toe.
Ja.
Dat het niet alleen maar geloven is. Ik heb laatst ook de kreet gelezen. Geloven is niet het eens zijn met een aantal stellingen. ik wil geloven, gaat ook veel en veel verder. En verwacht ook dat God iets God verwacht iets van ons, dat wij daar ook in gaan staan. Dat we daar ook in deze wereld zijn liefde ook uitdragen.
Ja. Ja. Ja, mooi, mooi. En welke rol speelt de kerk daarin voor jou?
Welke zij, we zijn dus 70 jaar geleden overgestapt naar deze kerk.
Ja.
Ja, en dat was, het vond ik voor mij als thuiskomen. En zeker als je dan ook verdiept in de theologie, dan denk ik, ja, maar zo heb ik het eigenlijk altijd wel gezien. Of gedacht dat het zo zou moeten zijn. En dat voel je dan ook wel terug.
Ja.
Dus
alles kwam op zijn plek?
Dan valt alles op zijn plek, ja.
Ja. Ja. En kan je daar een concreet voorbeeld van noemen? Want dat is natuurlijk...
Nou ja, sowieso natuurlijk dat na een paar jaar die... Dat ik in die diakonie verzeld raak.
Mm-hmm.
Want dat is toch wel een afdeling doen, zeg maar.
Ja, ja, zeker.
Ja. En het onderwijs dat we hier gehad hebben in al die jaren. Dat is toch wel 17 jaar alweer.
Ja.
Ja. Maar ook... maar dat is denk ik misschien ook meer op de persoon zoals ik dat ben. Een balans tussen God aanbidden en onderricht. En waarbij dan ook, vooral ook hier, de nadruk opgelegd wordt op de relaties. Mensen tegenkomen. En wat ik hier ook echt ervaar is, daar streven naar de afwezigheid van veroordeling. We kwamen wel uit een richting waar dat wel heel erg aanwezig was.
Ja.
En dat geeft een bepaalde vrijheid. Dat geeft ook een bepaalde vrijblijvendheid, die ook wel eens...
Gevaarlijk
irritant is en storend is.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus dat, ja. Ja, dat is ook wel eens een puntje.
Iedere medaille heeft altijd twee kanten.
Tuurlijk.
Ja.
Tuurlijk. Maar dat zijn elementen die, als je zegt, wat is nou kerk? Mm-hmm. Dat is volgens mij toch wel onderwijs, aanbidding en relaties. Nou, ik vind dat hier wel goed terug, ja.
Mooi. Ja. Mooi. Mooi samengevat. Ja. Prachtig, ja. En dan komen we bij onze laatste prangende vraag, die iedereen eigenlijk altijd het allermoeilijkste vindt. En dat is natuurlijk de vraag, wat zou de wereld missen als jij er niet zou zijn?
Nou ja, die heb ik dus even met Yvonne overlegd.
Dat doet iedereen.
Oh, dat doet ook iedereen.
Nou, niet met Yvonne hoor, maar wel met zijn of haar partner in de regel als partner is. Ja.
Nee, dat klopt. Yvonne heb ik er nooit over gehoord.
Ja. Nou, dat levert een mooi gesprek op.
Ja, wat ik al zei, ik doe dus best heel veel dingen. En ja, de ervaring leert dat als je... ik zit bijvoorbeeld bij het Haagse Tremmuseum, ben ik vrijwilliger, zit ik in de redactie van het blad.
Mm-hmm.
En ik ben vanuit mijn werk gewend om deadlines te bewaken, timekeeper. En die anderen dus niet.
Mm-hmm.
Dus ik beroem me erop dat het blad altijd zo op zo'n moment verschijnt dat het zou moeten verschijnen. Terwijl ik denk, als ik niet zit te duwen, dan gebeurt dat niet. Maar ik weet als ik wegval... Dat misschien één of twee keer misgaat. En dan, ik bedoel, en daar wil ik me aangeven, iedereen is, niemand is onmisbaar. Maar het zal wel even pijn doen, het zal wel even lastig zijn. Ze zullen even merken, goh, ja, het is toch wel vervelend dat hij er nou niet is. Maar ik weet gewoon van, nou, er zijn dingen, dat is net mijn schuld op maatje. Er zijn natuurlijk een paar mensen die enorm me steunen. En toch weet ik ook wel van, nou, dat wordt ook wel weer opgevat. En wat ik al zei, zoals met die Bijbelstudie, dat ben ik gestart met iemand anders. Die is op een gegeven moment afgehaakt. Ja, geen idee of iemand anders dat oppakt. Maar dat, ja, ik bedoel, ik ga mezelf niet onmisbaar achten omdat ik denk van nou,
nee, maar
dat stort
het
helemaal
in. De
vraag
is natuurlijk ook een beetje omdat we zeggen van nou, de podcast is natuurlijk ook gericht op elkaar beter leren kennen. Wat zijn jouw kernkwaliteiten? Wat zijn dingen die mensen in jou weten te waarderen? En die noem je dus wel, maar je gaat ze gelijk afzwakken. Maar je bent natuurlijk gewoon iemand die dingen gaande houdt.
Ja.
En je bent trouw, denk ik. Hè? Dat is dan zeg maar, dat is dan een kernkwaliteit. En je ziet denk ik de noodzaak in om dingen ook in beweging te zetten en te krijgen. Ja. En ook als het eens een keer even tegen zit, dan toch maar even door te gaan.
Ja, nou ja, dat merk ik wel. Want er zijn best wel mensen die op mij steunen, klopt. Ja,
ja,
ja. 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 En dat, wat je zegt, kan je grenzen goed aangeven. Dat is soms wel een dingetje dat je denkt van ja, maar soms, ook met vanuit schuld op maatje, je moet dingen soms gewoon loslaten. Dus je denkt, joh, hier zit geen samenwerking, hier zit geen klik in.
Nee.
Dan
je moet ook weten
moet ik mezelf ook wel eventjes soms voorhouden. Oké, en nou loslaten, want anders zit ik over jou nog te trekken. Precies. En dan zijn we nog net zo ver als nu.
Dan is het voor een ander.
Ja.
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 Mooi, Wim. Dank je wel voor je openheid. En heel leerzaam. Ik vind het mooi. Ook in alle eerlijkheid, je bent een paar jaar ouder dan ik.
Niet zoveel.
Nee.
Niet zoveel hoor.
Maar mooi om te zien hoe je ik denk dat je een hele mooie balans hebt gevonden in je leven.
Ja.
Tussen inhoud en dat vervolgens te vertalen ook naar gewoon hele praktische dingen. En ook die verbinding van die dingen ook niet los te laten. Dus dankjewel. En ook de hartelijke groeten aan Yvonne.
Zal doen.
En tot een volgende keer.
Dank voor het luisteren naar Nescast. Vergeet niet de podcast te delen, liken en je te abonneren. Je vindt deze podcast op Spotify, Apple en Google Podcasts.